Deze gemeente aan de orde van behandeling zondag 5 van de Heidelbergse Katechismen. Zondag 5. Het andere deel van des mensen verlossing. Vraag 12 aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel God tijdelijk en eeuwig straf verdiend hebben. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord luidt, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg is geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Maar kunnen wij door onszelf betalen? In velerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meer. Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betaalt? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt, heeft. Ten andere zo kan ook geen bloot schepsel de last, de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Wat moeten wij dan voor middelaar en verlosser zoeken? Zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Van de mensen verlossing. Wij zouden hier wel de vraag boven kunnen schrijven, waar moet ik het zoeken? Waar moet ik het zoeken? Deze zondag draagt een wat apart karakter. Dat valt direct op als je het opschrift tracht terug te vinden in de vragen en in de antwoorden. Want er staat bovengeschreven van des mensen verlossing. Maar daar kun je niet veel van merken in deze vragen en deze antwoorden. Ook zondag 6 gaat voor een groot deel nog die kant uit. Ja. Ik kan me toch indenken dat iemand met enige reserve tegen deze zondag 5 aankijkt. Waarom? Er is een tijd geweest dat men, als het ging over de dingen van God en van het woord, dat men meende door het verstand uit te kunnen vinden hoe de mens verlost zou kunnen worden en hoe een verlosser of aan welke eisen een verlosser eventueel zou moeten voldoen. Men noemt dat wel het scholastieke denken, waarbij de menselijke reden, de verlichte reden, in staat zou zijn om buiten Christus om vast te stellen hoe Christus zou moeten zijn. In tijd van de reformatie ging men zich van zulk een denken verwijderen. Je vindt nog wel enkele sporen van die manier van denken. Onder andere, in deze zondag 5. Je voelt wel aan wat hier allemaal geschreven staat. Daar kan een mens nooit toe komen. Daar komt hij nooit achter. Het is ten ene male onmogelijk dat het zo gaat. Want Wij hebben niet dat verstand om aan de hand van de bestudering van onszelf tot de conclusie te komen dat een gewoon schepsel het niet kan doen en dat er een middelaar en verlosser gezocht moet worden die mens en God tegelijk is. Zover komen wij niet. Dat kunnen we alleen maar weten door openbaring. Door de openbaring van God in zijn woord en door het werk van de Heilige Geest door dat woord in onze harten. Dan mag iets duidelijk worden, hoewel we blijven spreken de verborgenheid, het mysterie van de Godzaligheid is groot, God geopenbaard in het vlees. Dan staan we op de bodem van de kruis. Maar we kunnen natuurlijk niet een tekening maken hoe het is en hoe het zijn moet. En dan zeggen, ja dat klopt. Jawel, dat klopt. Die middelaar is God en is mens tegelijk. Nou, is er op die kritische benadering van zondag 5 en 6 is natuurlijk wel wat op af te dingen. En dat is dit. Uiteraard hebben de opstellers van de Heidelbergers dat natuurlijk wel geweten. Ze hebben heus wel geweten. Dat blijkt in zondag 1 van die middelaar God en der mensen die betaald heeft met zijn leven. Met zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Dat weten ze, dat kun je, dat weet je gewoon, dat kun je merken. Dus je zou het dan zo kunnen zeggen, ze hebben dat om bepaalde redenen zo gevraagd en zo geformuleerd. En die reden is om, ja, om op een bepaalde manier onderwijs te geven. En om bepaalde dingen ook aan de orde te kunnen gaan stellen. En in dat licht zullen wij ook trachten iets van deze zondagafdeling te zeggen. Maar uiteraard met als basis en achtergrond de openbaring van God in zijn woord en in Christus. Anders is het alleen maar speculatief. Er wordt hier gevraagd naar het feit dat wij toch, daar schijnt het al mee eens geworden te zijn inmiddels. Hij heeft heel wat afgevraagd of er soms mogelijkheid is dat God het kwaad ongestraft zou kunnen laten. Hij heeft gevraagd of God toch ook niet barmhartig is. God zou toch ook maar kunnen vergeven. Het lijkt gelden de schuld. Maar ook die weg is door de Heidelberger afgesneden. En hij heeft gezegd, dat kan niet. Dat zou krenking zijn van het recht. Nou, en hier is vraag 12. Ja hoor. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel God tijdelijk en eeuwig straf verdiend hebben. Dat betekent straf in de tijd van ons leven. En straf, eeuwige straf. Is er dan een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Je ziet hier hoe de mens als mens zichzelf tracht overeind te houden. Hoe de mens op de een of andere manier wil blijven staan tegenover God. Dat spreekt uit zo'n woordje Waardoor? Waardoor kunnen wij de straf ontgaan en wederom tot genade komen? Wat kunnen we doen? En het valt niet mee om geconfronteerd te worden met de waarheid dat er niks aan te doen is. En aan de andere kant dat God alles al gedaan heeft in Christus Jezus. Ja, daar komt dat menselijke, dat persoonlijke van mijzelf aan de orde. Ik wil niet graag mat zijn, uitgerangeerd. Ik wil op een of andere manier toch een rol spelen. Het gaat toch over mij? Het gaat toch over mezelf? Dat het over mij gegaan heeft, dat spreekt mij niet aan. En dat het nu alleen maar over God gaat, dat kan ik ook moeilijk aanvaarden. En dat is natuurlijk wel een nuttig aspect, deze manier van ontkrijgen, dat op deze manier komt de aap uit de mouw. De aap komt uit de mouw dat we, nou ja, wat de eer van God betreft, moet je mens maar niet hoog aanslaan. En dat de mens op een punt zou kunnen gaan staan dat hij zegt, nou ja, gooi mij dan maar in de hel, als uw naam maar verheerlijkt wordt. Dat is ook bij een mens niet te vinden. En dat de mens de deugden van God zo lief heeft, zo lief, zo lief, dat hij zijn eigen bestand er nou voor over heeft, moet je ook bij een mens niet zoeken. Integendeel. We kunnen wel eens kamper praten over hemel zoeken, in plaats van God zoeken. Maar in feite komen we allemaal al zodanig uit de bus, dat we allemaal hemelzoekers zijn. We kunnen het verder niet brengen. Men heeft mij dat wel eens hoog kwalijk genomen. Ik heb er ook wel eens brieven over ontvangen. Van mensen die in de kerk kwamen en zeiden, ja, maar er zijn toch wel mensen die hebben dit of dat zo beleefd dat ze zeiden, nou, werp mij dan maar in de hel als die naam maar verheerlijk mag zijn. Maar ik heb wat dat betreft nooit iets toe kunnen geven. Waarom niet? Omdat dit zo sterk het werk raakt van de Heer Jezus Christus. Dat u je werkelijk af gaat vragen. Als het zo met de mens gesteld is, is die middelaar, die verheerlijker van de deugden van de Vader, die volbrenger van de wet van God, is die nog wel nodig? Is die nog wel nodig? Als we dan in de hel ook gelukkig kunnen zijn, als God deugden maar verheerlijk worden, en als God maar aan zijn recht komt, dan lijkt het wel een beetje op een God en op een middelaar. En dat heeft mij juist altijd wel weer aangesproken in die zondag tijd, dat je tussen de regels door kunt proeven, wat is de mens toch een gelukzoeker. Hij geeft wel hoog op van zijn geloof en van het zedelijk stijl van zijn godsdienst, maar als hij door een of ander achterdeurtje er doorheen zou kunnen sluipen, dan zou hij het niet laten. Eerlijk niet. Hij zou ook alles op alles zetten om zich in het leven te houden. Huis voor huis zal iemand geven voor zijn leven. Daarom kun je er ook een zekere kostelijkheid in vinden. Nou ja, aangezien we dan het rechtvaardig oordeel God, dat hebben we nou voor in het verleden. Maar
Is het daar mee afgelopen? Is het dan, waardoor zouden wij dan de straf kunnen omgaan en wederom tot genade komen?
Oké, zo is het, mens. Zo zijn wij nou precies.
En daarom moet je je maar niet wijs laten maken door de duivel, als hij zegt, ja joh, zo heb jij ook gedacht.
En zo ben jij ook bezig, dat je denkt, ja, oh, als ik dan maar goed terecht mag komen. En als ik dan maar niet zit of zo. En als je nou voelt dat dat waar is, dan moet je des te meer bewonderen. De eeuwige liefde van God, die zich uitstrekt naar zulke zichzelf zoekende mensen, die hun eigen leven beslist niet willen verliezen, maar die alles op alles zetten om er doorheen te komen. Zo is een mens. Dat hoor ik liever als dat een mens op zo'n geestelijk hoog voet zit, waarbij je de gedachte krijgt, oh, het zegt hem allemaal niks, en wat de Heer maar doen zou, als hij dan enige straf moet hebben, hoe dan? Nee, dit is eerlijker. Dit is oprechter. Dit is meer geënt op de praktijk van het mensenleven. Zolang er niks aan de hand is, kunnen we aardig sociaal redeneren. Kunnen we aardig meedoen in het grote koor. Wat we ervoor over hebben en moeten hebben. En dat het om Gods eer gaat, boven alles. En dat het in alle onderdelen van ons leven onze leidraad moet zijn, het eren zij God. Op het werken in de politiek en in de kerk. Maar zodra wij in de hoek zitten waar de klappen vallen, dan praten we zo niet. Dan praten we zo niet. Dan komt pas goed uit wat een wolf de mens geworden is. Een wolf voor de medemens. Een brommende beer tegenover de Heere God. Daarom moeten we ook maar niet zo kampen over hemelzoekers praten, die maar met hun eigen zaligheid bezig zijn in plaats van met God. Want het leeft in ons aller hart. En wat is het groot dat God zulke laag bij de grondse mensen bezoekt met zijn heil. En dat hij niet aan ons vraagt of wij zijn deugden lief hebben, meer lief hebben dan onze eigen zaligheid. Maar dat hij tot ons komt met de boodschap: deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen, hoor hem. Dan gaan we een goede koers. Jezus Christus, de ene en de ene, die de wil van God heeft geweten en ook gedaan. Nou, wat is het antwoord? God wil dat hij zijn gerechtigheid genoeg ziet. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. U moet ook even opletten dat je dat woordje God en gerechtigheid niet uit elkaar trekt. Je zou de indruk kunnen krijgen, hier staat gerechtigheid en hier staat God, en wij staan daar, en nou zegt de Heer op God, ja, ik moet hier in orde komen maken. Want hier hebben jullie iets gedaan en dat moet betaald worden. Wij moeten blijven benadrukken, hoe onbegrijpelijk ook voor het menselijk verstand, dat God en zijn deugden één zijn. dat alles in hem volmaakt één is. Dat zijn niet bepaalde karaktereigenschappen, maar hij is ook de gerechtigheid. Er zijn geen vakjes in God. Hier een stukje liefde, daar een stukje barmhartigheid, daar een stukje gerechtigheid. In hem is alles één. Hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heer. De Heere, onze God, is één. Wij denken daarbij aan de deugd bijvoorbeeld van God. Eenvoudigheid. Dat betekent, het gaat niet alleen om Gods gerechtigheid, maar het gaat ook om Gods liefde, om Gods waarheid, om zijn trouw, om zijn goedheid. Je kunt dus het oordeel en de straf kun je niet alleen projecteren op de gerechtigheid en zeggen, ja, er is een gerechtigheid bij God en daar wil God niet van af. En daarom moet hij straffen, anders zou hij geen God zijn. Nee, je moet ook eigenlijk kunnen stellen. God liefde vordert ook. God liefde uit je gezicht. En zijn goedheid ook. Want de liefde in God is ook liefde. Die gegrond is in gerechtigheid. Je mag dat eigenlijk niet tegen elkaar uitspelen. Alsof er verschillende bewegingen zijn in God die tegenover elkaar staan. Het hele wezen, het zijn, de natuur van God is zo. Hij kan met het kwade niet gezegd worden. Hij is zo één dat ook de liefde alles uitsluit dat niet beantwoord aan die liefde. Geen antwoord is op die liefde. En ik heb in het verleden steeds die liefde benaderd van die wil en die wet van God. Daarom moet je altijd in het oog blijven houden dat niet alleen de gerechtigheid, maar God zelf staat tegenover het kwaad, de zonde, alles wat hem niet behaalt. En dan kun je dat ook niet uit gaan spelen tegen elkaar. En zeggen, ja, maar dat staat er in de Bijbel, God is liefde. En als verlies heeft God de wereld gehad. Dus, wat is dat dan voor een God? Waar we praten is van rechtvaardigheid en gerechtigheid. En toch liefde. En een ander die begint tegelijk alweer af te meten. Die liefde van God met de omstandigheden die er in de wereld zijn. Dus nou, als dat nou liefde is. Ja. Toch zit al die verwarring niet in God, maar die verwarring die zit in ons. Verwarring zit in ons. Werkelijke liefde. Ja, ik weet niet of dat wij als mensen nog zulke woorden kunnen gebruiken en mogen gebruiken, maar laat het toch doen. Laat het zo formuleren. Liefde vraagt liefde. Vraagt alles. Als je werkelijk liefde hebt voor elkaar, en dan doe ik in zonderheid op de liefde, tussen man en vrouw. Voor zover dat mogelijk is onder zondige mensen, wat God dat geeft.
Dan lijkt het
wel aardig klinken als je iemand hoort zeggen, nou, als mijn man, als mijn vrouw, nou graag met die ander uit wil, dan gun ik ze dat. Zoveel houdt nou van haar. Dat als ze daar plezier in heeft, dat ik ze dat geef. Ja, is dat nou waarachtig? Ik word er niks van. Er zal wel ingebouwd worden dan, als het zo zou zijn, zal er wel ingebouwd worden, ja, en je moet mij ook die vrijheid geven. Dat jij dan ook niks zegt van mij, als ik dit of dat doe. Dan zie je nou onze verkeerde interpretatie van die dingen. Ik geef u de verzekering, ook al zijn wij gebrekvolle, zondige mensenkinderen, dat als er liefde is, dat je dat niet kunt nemen. En dan mag iedereen schreeuwen of het egoïstisch. Of, je hebt ook niks voor een ander over. Maar het is bedrog. Want het kan niet. Liefde, dat zo onmogelijk te verklaren woord en zaak, is iets dat geeft en het vraagt. En iedere aanval die daarop wordt gericht, wordt als het ware buitengesloten. Buiten die cirkel. Die cirkel van die liefdesrelatie, die probeert zich te sluiten in de aanval en de aanvaller buiten de kring te houden. Want je hebt elkaar gekozen. Je houdt van elkaar. En je mag het nog zo sociaal klinken, maar je hebt niet de bereidheid om dat te delen met anderen of meerderen. Kunnen ook begrijpen dat als je staat gerechtigheid, dan is dat natuurlijk waar. Maar als je er nou liefde bij zegt, is ook waar. De liefde van God sluit dat goedkope gedoe van ons uit. Die flinke wegen, dat handhaven van mijn persoonlijkheid, van mijn ik tegenover God, worden God niet geaccepteerd. Zijn liefde slaat elke aanval van mij, elke aanval op God die liefde is, af. Ik hoor er niet in. Ik hoor er niet bij. Ik kan dus bij gerechtigheid kloppen, om het toch zo eens even voor te stellen, maar er wordt niet open gedaan. Ik kan jammeren van, ja, maar liefde, liefde, heren, u bent toch liefde? En als u nou dit en dat, ik word niet open gedaan. En God zegt, ja, waarom juist? Omdat ik liefde ben. En jij niet? Omdat jij denkt dat je mij en de duivel en je eigen en kwaad onder één noemer kunt gaan brengen. En zo is het. Mijn liefde, kijk het door, hè? En mijn goedheid ook. Dat is geen goedheid. Als ik dit zou accepteren. Als de liefde dat zou accepteren. Dan is het geen liefde. Daarom, God wil. Dat het in orde is. dat hij werkelijk geliefd, geprezen en aangebeden worden. Dat ik hem boven alles beminne en zijn wil voor waar en goed erkennen. Dat wil zeggen. Dat kun je gaan proberen. Stel me voor dat je vandaag begint met het te proberen. Dat je zegt, ja, laat ik dan toch proberen van vandaag af de wet op alles wat God wil om dat te doen. Ja, maar hoe moet je dan dat van gisteren oplossen en van eergisteren en van verleden week en verleden jaar? Dan kom je er niet meer uit. Of je zou het zo goed moeten doen dat je overhoudt om het verleden ook nog eens in evenwicht te brengen voor God. Dat is niet zo. Al zou het dus kunnen, maar kan niet. Dat we het op die manier zouden moeten zoeken. Om zoveel als in ons vermogen is te trachten aan die wil van God, aan die liefde van God, gehoor te geven. We zouden het niet kunnen hebben. Het is onmogelijk. Ik ben alleen maar een liefhebber van mezelf. Meer dan een liefhebber van God. Ja. Dan moet ik het zoeken. Gods wil is wet. En ik kan een grote blad erop zetten en zeggen, ik ben er niet mee eens. Dat helpt ik al niet. God blijft onherroepelijk staan. Op zijn standpunt. Of dat ik de tegenin vlieg, of dit, de vijfde bal, helpt allemaal niet. Het verandert niet meer. Want hij is God. En hij is alleen God. Er is niemand mogelijk aan. God wil. En dat zou de doorslag moeten geven wat God wil. Wat ik wil, is dat vlees is bijzaak en dit niet mee. Ja, ja. Die begrijpen dat het evangelie zo'n verzet opriep bij de Jood en bij de Griek. Voor de een was het een ergernis, voor de ander een dwaasheid. Dat het woord van God alles aan de kant gaat. En als er nog een goede man komt en die zegt, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dan zegt de Heer Jezus, wat noemt ze mij goed? Niemand is goed. Dan één, namelijk God. Dus wat praten we over? Kunnen wij dan door ons zinnen betalen? Ja. Ik heb mijn tijd wel geprobeerd. Het zit in de mens erin. Niet zo grof. Dat we leren dat we met behulp van de genade en de goede werken God kunnen bevredigen. Zo grof doen we het niet. Maar we hebben andere waardevolle dingen gecreëerd. En dat is, kijk, we kunnen het wel niet, maar we kunnen het proberen. Misschien neemt God de wil voor de daad. Zoals het ook bij de gelovigen in de dagen van de Heer Jezus, de gelovige Jood in het algemeen. En dat is nu nog zo. Wij kunnen wel door onszelf. Wij moeten zorgen dat de balans in evenwicht blijft. En dat de balans naar de goede kant doorslaat. Tuurlijk heb je fouten, je hebt je zonde, je hebt dit of dat gedaan, maar er staat ook wat tegenover. Je hebt ook een heleboel goede dingen gedaan. En als dat nou maar net in evenwicht is, dan mag je erop rekenen dat de barmhartigheid van God dat slechte, dat verkeerde, dat u dat vergeet. Vandaar dat men zo'n vreselijke hekel had en heeft nog aan de apostel Paulus. De apostel Paulus die zo radicaal zei dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En dat er niets anders is dan vernijn, vernieling en ellendigheid op al onze leven. Dat vind ik verschrikkelijk. Met het evangelie kan men nog een klein beetje uit de weg in de zin van de bergreden, zoals men dat noemt, en wat gij niet wilt, dat u ziet, doe dat dan ook een ander niet. En zoals ze wil dat de mensen u behandelen, behandelen zo ook de mensen. Dat is wel aardig. Denk aan. Maar wat Paulus klaarmaakt, nee. Dat is een afvallige jongen. Die gooit alles op ene hoop en zegt dat er niemand is die zegt. Ik zei, kunnen we door onszelf betalen, dan zullen we krachtens onze protestante opvoeding zeggen, nee, natuurlijk niet ervan. We zijn in droom. Dat we het grootste deeltje kunnen betalen met Gods help en de genade. Nee. Dat kunnen we niet. Maar dat verkeerde, dat kruipt toch overal in door. En wij doen dat wel op die manier. Kijk, ik heb dit of dat. Ik ben een gelovige. Of ik ben een bekommerde. Of ik ben een bekeerde, of een bevestigde, of een rechtvaardig. Of, een kleintje doet ook een duit in de zak, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die zijn naam ook niet bespreken. En leven naar het hobbelig bevel. En nou ongemerkt, proberen we dat ertussen te schuiven. Als het gaat over jouw redding, jouw grond, dan komt al heel gauw aan de orde. Ja, maar dat heb ik geleerd. Dat heb ik geleerd. Of daar heb ik kennis aan. Maar wees eerlijk. Denken wij dat wij dan dat aan God kunnen geven en zeggen, Heere God, ik ben toch een gelovige, ik ben toch een bekeerde, ik heb het toch goed geleerd, of ik heb zoveel tranen gestrijd, ik heb zoveel te stellen gehad met mijn zonde, dat wel lastig dit of dat. Zou dat nou kunnen zeggen? Je voelt aan, werkelijk, in de tegenwoordigheid van God, houdt het daar niet aan. Niet aan jou. Je kunt er niet bij komen, je kunt het niet tevoorschijn brengen, want als het waar is wat je zegt, dan is het toch God alleen. Want je hebt zelf niet. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? En wat roepen wij alsof we het niet ontvangen hadden? Dat betekent, ja, je kan zeggen, nou, stel je voor, de oordeelsdag komt, ik pak gauw mijn bijbeltje en ik zeg tegen de Heer, ik was oud gereformeerd of hervormd gereformeerd of hervormd of weet ik wat allemaal. En ik heb belijdenis gedaan, ik ben een avondmaal gegaan en dit en dat. Ja. Maar dat kan. Kan ik niet. Kijk, als je ergens gaat solliciteren, nou ja, logisch, als je op dat vakgebied wat in je markt hebt, dan heb je er vier voor, dat je in je binnenkant steekt. En dat je zegt, nou ja, ze zullen er wel naar vragen. Of ik dit of dat weet of kan. Dat was je niet bij God. Maar zie je ook dat het gevaar zo groot is, hè? Dat de mens altijd weer zich verzelfstandigt, waardoor hij niet klein is, maar groot. En dan zegt het soms wel mooi, hoor, maar toch is de grote vraag, mogen wij daar nou doorheen zien en zeggen, oh, ik kan nergens op rusten. Ik ben gisteren en vandaag en morgen aangewezen op de zichzelf ontfermende God in Christus Jezus, niet en in het uur van mijn dood. En ik hoop en ik betrouw alleen op de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Daar alleen begeer ik op te sterven. En meer wil ik niet weten. Meer wil ik niet hebben. Kijk. In de praktijk zie je zo vaak dat hoe groter een mens wordt, hoe lager het afloopt. Wat zijn er al een oude bomen der gerechtigheid gevallen? Ik denk aan de begrafenis van een man, die was ook zo ontzettend goed bekeerd, lid uit de wereld, was een oude tijd. Hij kon het me goed zeggen. Lid was en je dit was, of dat was en je voortouw was. Dat was leven. Hij werd al gauw ouderling ook. En met een zekere middagje, waar je als een grap krop dat je om had bewijzen gekregen, dan nee, dat kon niet veel leven. Dat begon die dood. We hadden sterfbed en die man die kreeg verschrikkelijk benauwd. Oh, ik heb mij gedroogd voor de eeuwigheid. Als er nou maar één dingetje waar was en dit en dat. Nou, dat heeft geen huigelaar in die zin. Iemand die nou bewust de zaak wil bedriegen en zo was het. Maar voor zijn waarneming zag hij alles in brand vliegen. En hij ging, zoals men dat dan noemt, met de nachtigheid heen. Donker. Dat werd hij begraven. En toen zei die dominee, die stond daar op het graf. En die zei, mensen, als nou zo'n man. He, want dat weten we toch, dat was de inhoud van de toven. Die had het nog eens goed geleerd. Zo'n man, als die nou zo benauwd als een eitje komt, dan moeten wij dan blijven. Wat een misleiding is dat, hè? Wat een bangmakerij. Want het is net aan de zon. Je had eigenlijk beter kunnen zeggen. Ja, als je daar de vrijmoedigheid in gekregen had. Nou mensen, nou zie je hoe het met bekeerde mensen afloopt. Die ze goed geleerd hebben. Dat gaan we nou even zien. Gelukkig dat we geloven dat deze broeder alleen uit genade zalig geworden is. En daarom zou zijn laatste benauwdheid de doorslag niet gegeven hebben bij God. Maar wees toch voorzichtig. Want genade alleen, genade, dat is het. Om als arme zondaren van genade te leven. Maar nou werd die zaak nog meer opgetrokken. Dan zijn we er nog ernstiger. Die man zonde. En wij, we kunnen nog niet eens het haven staan. Wat zullen wij dan moeten beleven aan het einde? Nou, dat zie je in de praktijk van het leven ook. Je ziet in de praktijk van het leven dat mensen die gekrompen zijn, mensen die al die woorden ineens geweten hebben en uit durven te spreken, weet je wel, gewoon eenvoudiger van hart en van geest, die zie je soms met het grootste gemak de wereld verlaten. Dat God goed voor ze is. En dat ze in die goedheid en die genade van de Heer Jezus Christus zo makkelijk heen gaan. Als arme zondaar in zichzelf. En dan zeggen de mensen soms, ja, maar ik heb nooit gehoord dat hij of die bekeerd was. Omdat ze nooit zulke verhalen hebben verteld. Omdat ze ook nooit hoogtjes van de toren hebben geblazen. Ik bedoel hier zijn eigen gemaakte nederigheid hoor. Maar gewoon zoals hij dat in de praktijk van het leven tegenkomt. Ja. Dat zijn knechtjes te kaart. En dat zijn grote heren en dames te voeten. Omdat God neemt het niet, hè. God brengt ons telkens in die crisis. Wie is het nou? Hij of jij? Is dat nou echt jouw hoop en jouw vertrouwen, de Heer Jezus, alleen? Of is het zo dat je in je hart denkt, ja, dat heb ik goed geleerd, hè? Ja, je moet mij niet onderschatten. Kijk, ik kan dat prachtig te verdoezelen, maar als de nood komt, dan laat ik het kwijt. Dan raad ik het onherroepelijk kwijt. Kijk, daarom is het niet denkbeeldig wat hier staat, hè? Maar kunnen we door onszelf betalen. Dan gaan we zitten zo in. En dan desnoods met dingen die de Heer ons uit vrije goedheid geeft, of gegeven heeft, dus het kan best waar zijn. Dat is dan ons betaalmiddel. Voor God. Maar dat wil God niet. Als vrije goedheid zegt hij, ben ik u een vriendelijk beschermer. Ik heb de lende van het land bereikt. Daarom mag je jaloers zijn, eigenlijk, op de nederige en de arme van geest. Die het koninkrijk der hemelen mogen ontvangen. Want waar niks is, hoeft ook niks ingeleverd te worden. Daar is alleen het steunen op zijn genade, op zijn Heer Jezus Christus. En daar gaat het wel in het leven. Nou, en dan zijn we echt nog op een leerschool, laten we dat ook eens onder ogen zien. Want je kunt natuurlijk denken, je leven, ja, het zal maar gaan om geloof. Hè. Dat is het zo. Geloof in de Heer Jezus Christus en Hij zult zalig worden. Ga je nu huis. Maar wanneer geloven wij nou in de Heer Jezus Christus? En niet in onszelf. En in de goede afloop. Kijk, we blijven altijd in de kerk, in de gemeente, in onze harten, voor ieder persoonlijk, de ruimte, voor het voortgezet onderzoek van de Heilige Geest in onze harten. En het kan leven toch in een soort hoes van, dat ik een ontdekking heb, het gaat alleen maar om het geloof, hoor. Het gaat alleen maar om dit, het gaat alleen maar om dat. En zoals die mensen zeiden vroeger, zo hoeft het niet, en dat hoeft niet zo, en dat hoeft niet zo. Ja, dat klinkt allemaal wel aardig. Maar geloven wij dan ook in die lijdende, in die stervende, in die zichzelf vernietigende zaligmaker, die geen gedaante nog heerlijkheid had, als wij hem aanzagen, die naar alle menselijke berekeningen en maatstaven het verloren heeft. Die aan het kruis te sterven. Kijk, dat is dan weer altijd dat werk van de Heilige Geest. Zit aan al die bomen waar wij in kruipen. En als we er dan uitgaan, en we denken nou, het afgelopen, ik heb mijn been gebroken of ik heb mijn rug gebroken, dan zegt hij, kom. Uw ziel zal leven en ik zal u geven de gewichte weldadigheden van David. Dat is die trouwe Heer. Daarom is deze vraag en het antwoord altijd actueel. Het is heel net,
In vele wijze staat. We kunnen niet door onszelf betalen. We maken de schuld dagelijks nog meer.
Ja?
Zegt dat die nette jongen, het nette meisje, die man, die vrouw, die nooit die stukken. Ja, die zeggen dat.
Anders lachen we toch om. We hoeven er toch niks van. We zijn er toch bezig om ons eigen te verdedigen. En om alles goed te heten. Ook wat God kwaad heeft. Maar die geloof. En die arme zegt dat het woord van God. Die gaat het toch leren. Ik maak het steeds met dagen groter. Met gedachten, woorden en werken. Dat gaat niet af, maar dat komt bij. Dat is ook wat. Als je zelf niet aan een aflossing toekomt. Dat is zo goed. Dan moet je toch eens inbrengen. Dat er elke maand 2000 gulden bij komt. Bij schuld. Die terug moet betalen. En dan gaat zijn stem af. Het is een uitzichtloze situatie. En de ministers kunnen nog proberen om er wat geld in te pompen. Het lukt meestal ook niet, maar goed. Maar er is nog een kansje. Maar wij hebben geen kans om het goed te maken. Wij kunnen niet betalen. Nou, wat dan? Waar moeten we dan heen? Waar moet ik het zoeken? Is er dan ergens een bloot schepsel? Bloot is een ouderwets woord. Dat betekent een gewoon schepsel. Een schepsel. Een schepsel zoals ik en u. Die voor ons betaalt. Is er iemand, een of andere heilige of zo, die zo goed zijn best gedaan heeft dat hij mij ook nog kan helpen? Dat hij mij de rente kan laten uitbetalen? Zodat bij mij de balans ook nog een beetje in evenwicht komt? Nee, schatje. Want God wil ten eerste aan zijn ander schepsel de schuld straffen die de mens gemaakt heeft. Dus een engel komt niet in aanmerking. Een dier komt niet in aanmerking. Die vallen al zo af. Het zijn geen mensen. Het is niet van ons gezegd. Maar er komt nog wat bij. Want er is niet alleen gezegd, de ziel, de mens, die zonde, die moet zijn. Maar, dit komt er ook nog bij, dat een gewoon schepsel van de last van de eeuwige toren van God tegen de zonde draagt en anderen daarvan verlossen. Deze toren van God en de liefde van God zijn zo volmaakt. Wij kunnen proberen een aanval op de cirkel van de liefde af te slaan. Dat kan ons ook mislukken. Of het kan ook maar ten dele slaan. Maar dan moet je indenken, God die een volmaakte en een oneindige geest is. Die zich naar zijn eigen leven uitstraalt. Zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid en zijn liefde. Een man is een man is boos als een man, een kind is boos als een kind. Dat voel je aan, dat hoort bij iedere leeftijd, bij iedere persoonlijkheid. Verschillend. Oh mijn God. God, die oneindig grote God. Als hij toren naar zou leven, wie moet er dan opstaan om te zeggen? Ik zou proberen. Ik zou proberen dat te dragen. Weg te dragen. Onmogelijk. Eer de zaak rond zou zijn, dan waren wij al dood. Ik weet het, onder die last. Nee. En dan hebben we nog niks verlost. Dan is er nog niets verlost. Vandaar, waar moet ik het zoeken? Niet bij mensen. Ook niet alleen meer de heilige mensen. Bijzondere mensen, verlichte mensen. Is het ook niet bij
een protestante of een Roomse paus te zoeken.
Nee, die kan ik helemaal niet. Nee, er is niemand op de hele wereld die zijn broeder immer meer kan verlossen. De verlossing is te kostbaar. Het is te vlaag.
Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlossen zoeken?
Ja, daar heb je natuurlijk een politieke vraag. Lijkt wel of dat wij zelf erop gekomen zijn. Hoe die middelaar moet zijn, maar zo is het niet. Moest de Heidelberger bedoeld alleen. Ja, wat moeten wij dan de Heer Jezus Christus, die wij niet hebben uitgevonden, die wij niet hebben uitgedacht. Hij is waarachtig een rechtvaardig mens en toch ook sterker dan al vastelijk. Hij is ook God, God en mens in één persoon. Dat was hem. Daar komen ze ook straks onder zes op. Wie is deze middelaar? Ja. Maar ik wil het hier zeggen. Wij komen er niet uit met zo'n stukje. Al zouden we deze stelling op kunnen bouwen, dat onze verlosser God en mens moet zijn in één persoon. Stel dat we zo knap zouden zijn, maar dat zijn we niet. Dat stel. Daar hadden we nog niks. Ja, we hebben nog niks, dan moeten we die. Waar moeten we dan die middelaar en verlosser vandaan halen? Kijk, alles loopt uit. Dat het distribueert. De mogelijkheden raken uitgeput. We kijken alle kanten uit, maar er is niemand die ons helpt kan. Eén, ik help u. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Ik kan het wel. Laat me dat meenemen, mogen. In onze harten. Want het is toch al geopenbaar in het heilige evangelie. Dat de Heer Jezus Christus gekozen is om de wil van de Vader te doen. En dat hij de toren God tegen de zonde gedragen heeft. In wie lang lichaam aan het huis. Ja, dan ben ik aan het versie af. Waar dan heen? Zet u alleen. Hij alleen. En ik zou het haast nog anders willen zeggen. Waar dan heen? Nergens heen. Blijf maar zitten, waar je zit. Nog nader gepreciseerd, blijf maar zitten onder het heilige evangelie. Daar hoor ik. Dat is de taak van de kerk. Dat is de taak die God op zich heeft genomen. Om het volk dat in duisternis wandelt licht te laten zien. Om ze toe te roepen, vrees niet. Ik ben uw heiland. Ik kan begrijpen dat mensen natuurlijk daar boos zijn worden. Ja, maar moeten wij dan helemaal niks zitten dat we nu toch een schaal onder het woord van God komen? Daar laat de Heer ons bekend maken elke zondag. En natuurlijk niet meer duidelijker dan de andere keer. Maar daar horen wij uit het woord van God dat God de zondaar zijn leven leert. Als dit dan de vrucht mag zijn. Van zondag thuis, dan is dat goed. Dan moet ik het zoeken. En nou ja, je kan kijken waar je wil. Je vindt het niet. Wat dan? God heeft de hemel gekeurd. En hij is gekomen. Waar dan heen? Naar ons. Niet wij naar hem, hij is naar ons gekomen. En hij heeft in zulke dienstknecht gestalte onder ons gezond. Dat is de blijvende boodschap. Dat God het alleen doet. Hoe meer je nou geloven mag, hoe allerakelijk het met ons gesteld is, hoe blijer word je met die boodschap. dat hij het alleen doet. Want, nou slechts voor het meest hopeloze zondaartje of zondares, hoop bij hem, omdat hij het zelf gedaan heeft en doet. Amen.